Dames en heren, goedenavond. Fijn dat u er allen bent. Natuurlijk even denken ook aan de luisteraars, want die zijn dan even niet in beeld, maar wij weten dat zij meeluisteren, en zij die geïnteresseerd zijn. Fijn dat u erbij bent. Ook de mensen die op de publieke tribune zitten, fijn dat u er bent. De ambtenaren en portefeuillehouders die er vanavond bij zullen zijn, bij deze alvast hartelijk welkom. U als commissieleden ook en dank ook aan de Griffie voor de ondersteuning die ze ons vanavond weer bieden. Mijn naam is Ike Roetman. Ik mag vanavond uw voorzitter zijn bij deze informatieve commissie, waarbij ik u meteen de volgende vraag of opmerking ga maken. Het is misschien, en voor de luisteraars thuis misschien nog meer, op heel kort termijn meegedeeld dat er niet twee, maar één agendapunt op de agenda staat vanavond, omdat namelijk de bespreking van de ontmoetingslocatie voor ouderen geen doorgang kon vinden in verband met de onverwachte ziekte van een van de mensen die daaraan bij moest gaan dragen. De bespreking daarvan zal zeer waarschijnlijk, ik denk wel bijna 100% zeker, op 4 april alsnog aan de orde gaan komen. Dat betekent dat wij één agendapunt hebben vanavond. En met die opmerking wil ik u vragen of u het daarmee eens kunt zijn. En dat betekent dat we dat agendapunt vanaf dit tijdstip gepland staat voor 1 uur met elkaar gaan bespreken. Ik kijk even rond en ik zie geen afkeurende reacties wat dat betreft. Dus ik stel voor dat we dat zo gaan doen. Dan staat er bij de agendapunten een heel interessant woord. Dat het een informatieve commissie is, maar ook dat we gaan opiniëren. En ik denk, ik zoek toch even voor de zekerheid op wat dat nou eigenlijk precies betekent. En in het woordenboek bevond ik beïnvloeden van de openbare mening door je eigen standpunten kenbaar te maken. Nou, dat betekent dus eigenlijk dat we vanavond geen debat voeren, maar dat het wel degelijk mogelijk is om uw mening te geven. Dus het is niet alleen maar zo dat u de vragen overstelt, maar u kunt ook ventileren van nou, wat vind ik ervan? Dat zullen de mensen doen die de presentatie geven, maar dat mag van uw kant ook aangedragen worden naar de organisatie terug, maar ook naar elkaar toe, waar ik sta. En als er een debat over gevoerd moet worden, dan moet het in een commissievergadering naar voren gebracht worden. Dus voelt u die ruimte vooral om dat te doen als u dat wilt. Dan is de bedoeling bij de behandeling van dit agendapunt dat er een inleiding wordt gegeven door de wethouder en er daarna een presentatie wordt gegeven door meneer Leblanc en mevrouw De Olde. En ik stel even aan hen nu de vraag zometeen bij de presentatie. Wilt u me het liefst in één keer even helemaal geven of vindt u het prettig dat er onderweg vragen worden gesteld? Dat lijkt wat op een herhaling van zetten, want eigenlijk blijkt bij iedere informatieve commissie dat toch de beste werkwijze te zijn. Dus we gaan dan die presentatie even helemaal uitzitten en dan gaan we daarna met elkaar vragen beantwoorden, meningen uitwisselen, et cetera. Nou, dan zou ik graag het woord willen geven aan meneer Leblanc, of de wethouder, sorry, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. De wet inburgering 2021 hebben we in een commissie in januari van dit jaar besproken en daar waren toch wel wat vragen. En daarom leek het ons verstandig om deze informatieve commissie ook te organiseren. En hebben we toen ook toegezegd en daarom zijn we nu ook bij elkaar. En het is een belangrijk onderwerp ook om hier ook meer aandacht aan te besteden, zodat het ook voor iedereen duidelijk is wat deze wet inhoudt. Nou, er zijn een paar onderwerpen die uiteraard ook straks in de presentatie naar voren komen. En er zijn enkele punten die ik alvast zelf zou willen noemen. Omdat dat ook iets is waar we vanuit de portefeuille werk en inkomen ook intensief mee te maken hebben. Dat vanuit onze eigen organisatie, dus Kansis en Moments, dat zijn ook twee partners van ons die nauw betrokken zijn bij dit onderwerp. Maar ook het taalaanbod dat wij kunnen bieden vanuit onze gemeente. En ja, ik wilde ook alvast meegeven, en dat is misschien al een voorafje dat ik ook wel trots ben op wat wij al doen binnen de gemeente. En dat wat Pascal en Suzanne straks ook aan jullie kunnen toelichten. Dat het wel heel mooi is dat wij als gemeente al zo'n mooi aanbod hebben op inburgering. En dan wil ik nu het woord geven aan Pascal.
Ik begin hier. Inburgering in de gemeente Stichtse Vecht, ja, die uitvoering die, van die wet eigenlijk 2021 zou die eigenlijk moeten gaan plaatsvinden. Maar hij werd verschoven en vooruitgeschoven en vooruitgeschoven. En vervolgens kwamen we dus op 1 januari 2022 aan het voldoende feit dat hij kwam.
Meneer LeBlanc, sorry dat ik u even onderbreek, maar voor de luisteraars thuis is het heel fijn als u niet te veel rondkijkt, maar juist in de microfoon blijft praten, want dan kunnen ze het ook goed volgen. Ja,
dat zal ik zeker doen. Oké, doe ik. Het programma voor nu, wat hebben we? Wat is er veranderd vanaf de wet 2013 naar de wet 2021? Takenbevoegdheden, financiën, samenwerkingspartners, stand van zaken, heel belangrijk. Maar vooral het laatste punt, vragen. Welke vragen leven er? We proberen op alle vragen zoveel mogelijk antwoord te geven naar jullie toe. Wat is er veranderd in deze wet? Die oude wet was eigenlijk veel meer gericht op de eigen verantwoordelijkheid van statushouders. Jij, jullie, moet inderdaad zelf voor je onderwijs zorgen met een leenstelsel. Je moest een aantal dingen echt zelf doen. De gemeente hadden alleen de verantwoordelijkheid voor die maatschappelijke begeleiding. En voor de rest werd een beetje de statushouder, ik zal bijna zeggen, niet aan het lot overgelaten, maar lag wel heel veel op die eigen verantwoordelijkheid. En gaandeweg is er eigenlijk in de nieuwe wet, ik ga terug, ik ben niet zo snel er doorheen. Ik ga naar de volgende. Ja, je mag de volgende doen, Suzanne. Wat waren nou die knelpunten? Daar is wel gekeken naar, oké, wat is nou die aansluiting in die participatiewet en met onderwijs? Hoe kunnen we beter aansluiten in die voorinburgering met COA? Inburgeraars konden toch veel minder goed die invulling geven aan hun eigen inburgering dan werd verwacht bij de beoogde implementatie in 2013. En uiteindelijk was A2-niveau ook het meest en het hoogst haalbare. En was er weinig stimulans ook om dat nog veel naar een ander en naar een hoger taalniveau te tillen. De wet 2021, die heeft daar echt wel een hele andere doelstelling in gegeven. Ze doen mee, dus het duale deel onderwijs en het meedoen in de maatschappij. De regierol ligt nu echt bij ons als gemeente. Wij moeten die uitvoering ook echt daadwerkelijk strak bijna regisseren. Uiteindelijk is en blijft de inburgeraar zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen inburgering. En dat geldt voor asielmigranten, mensen met een vluchtelingenachtergrond die een status krijgen, maar ook, en dat was voor mij de meest openbaring, de gezinsmigranten. Mensen die naar Nederland komen op basis van een partner die hier een verblijf of een status heeft, voldoende inkomen heeft en dus hier hun leven willen vestigen. Dat is echt een stiekem best een grote groep geweest. Die zul je straks ook laten zien in de cijfers. Wat zijn die uitgangspunten? Op tijd starten. Gelijk vanaf dag 1, het liefst zelfs nog in het stuk ervoor, vanuit de COA's, vanuit de AZC's al direct aan de slag te gaan met je inburgering. COA heeft zelf een voorinburgering, ook daarin wordt nu veel meer geïnvesteerd. Een bepaalde snelheid, heel veel maatwerk, dat is echt iets wat van onze dagelijkse kost is. De dualiteit die ik net al aangaf, werken en participeren, iets waar heel erg duidelijk op wordt gehamerd in deze wet. En de kwaliteit van het inburgeringsaanbod. De scholen die er op dit moment het taalaanbod geven, dat zijn allemaal erkende blik op werkscholen. Daar hangt een keurmerk aan vast. Wat doen wij? Op het moment dat iemand uiteindelijk bij ons kenbaar wordt gemaakt als zijnde dit is een statushouder of een asielmigrant, dan gaan we in een brede intake en die is ook echt heel breed. We vragen op meerdere levensgebieden, vragen we uit wat de situatie is, achtergrond, huidige situatie, wensen, wat zou je willen bereiken op het moment dat je zo meteen klaar bent met je inburgering. Daar komt een persoonlijk inburgeringsplan uit. Dat is echt een plan van aanpak op basis van waarvan vertrokken wordt. Er is een leerbaarheidstoets. En die toets die zegt, ja, ben je op dit moment ook echt daadwerkelijk in staat om een bepaald taalniveau te kunnen behalen. We nemen zelfs nog de intake van de taalschool mee in het opstellen uiteindelijk van het persoonlijk inburgeringsplan. Dus we proberen vanuit verschillende invalshoeken een zo compleet mogelijk beeld van een inburgeraar te krijgen. Uit het persoonlijk inburgeringsplan volgt de leerroutes. Dat zijn er drie. B1 en de B1 staat voor het taalniveau. B1 is je B1 en B2. B1 is het niveau waarmee je in principe over zou kunnen steken naar mbo-niveau. Dat is een beetje de algemene stelregel. Zij die geen B1 kunnen, op basis van de informatie die uit de brede intake komt, die gaan in de zelfredzaamheidsroute, waar echt participatie, zelfredzaamheid het allergrootste doel is om te kunnen bereiken. Dat doen wij samen met Totaal en Kansas, die doet het duale participatiedeel daarvoor voor ons. De onderwijsroute, dit is echt heel vers. Boswell en Les Best heeft nu voor ons de HBO en de wetenschappelijk onderwijsroute ingericht. Die is, ik geloof per 1 februari, is die rondgekomen, definitief rondgekomen. En de MBO-route, die is echt serieus van afgelopen week, is nu Danner en Danner en Tulp onderwijs. Die gaat per 1 april in. De inkoop van taalonderwijs is iets wat we regionaal met de U15-16 binnen de Utrechtse arbeidsmarktregio hebben ingekocht. Het participatieverklaringstraject is iets wat we met Moments hebben afgesproken. De module arbeidsmarkt en participatie is iets wat bij Kansas ligt. Hè. En in die module wordt ook echt kennis gemaakt met hoe werkt het hier? Hoe gaan we om met elkaar op de arbeidsmarkt? Hoe gaan we met elkaar om op de werkvloer? Hoe solliciteren we enzovoort? Financieel ontzorgen is een ding wat heel lastig is, waarvan ik ook merk dat ook in de regio heel veel gemeenten en uitvoeringsorganisaties mee, ik zou maar zeggen, worstelen om dat echt op een goede manier voor elkaar te krijgen. Gelukkig hebben we nu met de kredietbank een partner gevonden die daar ook voor ons gewoon heel, heel fijn uitvoering op kan geven. Maar daarnaast is natuurlijk ook die zelfredzaamheid. Veel mensen moeten ook in het Nederlandse financiële systeem, ja, ik zou bijna zeggen, onderwezen worden om te weten hoe werkt dat hier, hoe doen we dat. En uiteindelijk hebben we ook maatschappelijke begeleiding via Moments. En zij hebben met hun vrijwilligers een aantal statushouders, dus asielmigranten onder zich, die ze eigenlijk wegwijs maken in onze maatschappij binnen Stichtse Vecht. Een paar kleine verschillen die er ook wel zijn tussen de asielmigrant en de gezinsmigrant, maar ook gewoon heel veel overeenkomsten. En dat is soms nog wel een beetje zoeken. Waar houdt het een op en waar is het ander? De brede intake, de PIP zijn standaard onderdelen. De MAP is een onderdeel wat ook weer terugkomt. En het participatieverklaringstraject zijn vaste onderdelen die in alle twee de stromen eigenlijk weer terugkomen. Maatschappelijke begeleiding en het financieel ontzorgen en de keuze voor het taalonderwijs, dat is een advies wat wij geven. Wij kunnen niet de mensen verplichten om een bepaald onderwijs te volgen. Omdat zij het ook zelf moeten bekostigen. Ze zijn echt wel ook wat een adviserende rol die we daarin met onze consulenten ook innemen. Sorry? Oeh. Nou, de financiën. We hebben, er zijn al verschillende dingen over gezegd en geschreven. Ook binnen, nou, vanuit de VNG is er veel gezegd ook over de invoering en de uitvoeringskosten. We hebben daar echt een bijdrage voor gehad. Wat hebben we nodig om mensen bijvoorbeeld voor die leerbaarheidstoets op te leiden? Wat kopen we in voor welke, als we kijken naar bijvoorbeeld de financieel ontzorgen, wordt vanuit deze kosten vergoed? Dan hebben we de spukgelden. Daar wordt echt gekeken van joh, welke voorzieningen, dus dan praat je over maatschappelijke of de module arbeidsmarktpolitiek. Maar ook de onderwijsroutes, die worden vanuit die spukgelden gefinancierd. En dan heb je nog een andere groep, dat is een specifieke groep waarvan de inburgering eigenlijk zo'n beetje afloopt. Hè? Mensen die tegen het einde van hun lening aanzitten, maar nog steeds niet ingeburgerd zijn, daar krijgen wij vanuit Duo een signaal. En dat signaal kunnen we oppakken. Mensen die, ik geloof, een half jaar voor het einde van hun lening zitten of voor hun termijn zitten, die nog een X-periode moeten gaan inburgeren om. En dat zijn wel, dit zijn wel de mensen die onder de oude wet vallen. Dus onder de wet inbreng 2013. Maar die lopen allemaal nog steeds door in dit jaar. En misschien ook nog wel volgend jaar. De wethouder gaf het al aan. We hebben een aantal partners waarmee we nou best wel intensief, en met sommigen echt super intensief samenwerken. Kansas is er één van. Kansas hebben we echt gevraagd. Kunnen jullie ons, ja, het participatiedeel, hè, binnen die Z-route moet je 800 uur onderwijs volgen en 800 uur participeren. Maar dat is zo'n breed begrip. Dat begint ook met een stuk zelfredzaamheid, maar ook van ja, hoe gaat werk maar hoe, en hoe gaat vrijwilligerswerk. Kansas willen jullie voor ons, ook vanuit jullie netwerk, daar alsjeblieft invulling aan geven. Dat is heel fijn en dat is nu iets wat, nou, wat op het punt staat om te beginnen. Toptaal. Toptaal is de taalaanbieder die binnen de, ja, ik zeg even de westkant van de Utrechtse arbeidsmarktregio degene is die het taalonderwijs verzorgt. Nou, Moments is onze maatschappelijke partner op welzijn. En de kredietbank die heeft een heel mooi en gedegen programma ook voor het financieel ontzorgen. Stand van zaken. Ik wilde nu een soort doorkijk geven in hoe het nou het afgelopen jaar verlopen is. Hè? 2022, het begon met een hiccup bij het Duo, waardoor het niet helemaal goed ging. Dus u ziet ook dat vanaf maart de eerste mensen instromen. Dat zijn alleen maar, ik moet even checken, maar dat zijn echt alleen maar de gezinsmigranten. Pas veel later kwamen de eerste asielmigranten. En dat heeft ook te maken omdat we nog een kleine achterstand hadden die we eerst moesten inlopen. Dus de gezinsmigranten waren ook echt degene die als eerste binnenkwamen. En dan zie je dat we, nou ja, zo rond de 5-6 per maand toch zeker wel iedere keer weer binnenkrijgen. De tweede, en dat is de rechtse, dat is, en dan moet ik zelf altijd even goed kijken, want mijn ogen zijn niet meer zo goed. De tweede rechtsboven is de verdeling gezinsmigranten, asielmigranten. En daar zitten we al, dat de gezinsmigranten best wel een fors deel uitmaken van hetgeen wat er steeds wel weer binnenkomt. Dus echt, was voor mij, voor ons allemaal de grote verrassing. Linksonder hebben we willen weergeven zo'n beetje, hè, de verhouding van wat zijn nou zeg maar de landen waaruit de mensen zo'n beetje binnenkomen. En dan zie je toch dat de twee grootste groepen de mensen uit Afghanistan komen zijn en de mensen uit Syrië. En dat geeft ook wel aan dat we onze dienstverlening ook op die twee groepen best wel moeten aanpassen. Ook dat we ook goed weten wat de problematiek is en wat er speelt. En vervolgens hebben we rechts onderin, daar hebben we staan eigenlijk de mensen zoals de verdeling nu is. Wie zit in welke route? Daarin zie je ook onderhanden, dat betekent, hè, iemand is aangemeld, maar we hebben nog geen plan vastgesteld. Dat is een periode van 10 weken, dus er zijn er nu, ik geloof, 5 die in die periode zitten. En dan zie je dat B1 eigenlijk ook wel tegen de verhoudingen in of tegen de verwachtingen in B1 de grootste groep is. Terwijl we eigenlijk min of meer, als je cijfermatig kijkt, de verwachting was dat de Z-route veel meer instroom zou zijn. Hè? Dus veel meer mensen zouden gebruik gaan maken van die Z-route. Het lijkt nu andersom te zijn. Uitdagingen. Ja, ik zou bijna zeggen, wat zijn de grootste uitdagingen? Nou, de grootste uitdaging is ook wel de gezinsmigrant. De gezinsmigrant maakt echt wel een fors deel uit van wat we aan het doen zijn. De wet is iets waar we vanaf dag 1 mee bezig zijn geweest. We hebben nu een jaar daarmee bezig geweest. En daar zitten echt wel ook een soort van verandering van gedachtegang in om die uitvoering te doen. Duo die ook vanuit zijn eigen perspectief merkte van hey, we krijgen allerlei uitzonderingen binnen. Wat doen we met jongeren die ineens 18 worden, die wel op onderwijs zitten of die niet op onderwijs zitten, of welk niveau van onderwijs zitten, gaan we die wel of niet verplichten om in te burgeren, of geven we die een bepaalde periode een vrijstelling? Zijn eigenlijk dagelijks nog steeds, dagelijks nog steeds uitdagingen waar we met elkaar weer van denken, hey, deze versie hadden we nog niet bedacht, of die hadden we nog niet aanzien komen. Dat maakt het wel een hele, ik moet wel bekennen, een hele serieuze, maar ook een hele dynamische uitvoering. Het is iedere dag weer schakelen naar de dingen waar je in eerste instantie niet bedacht had van, joh, we gaan het op die manier uitvoeren. En uiteindelijk moest het toch op een andere manier. Een hele leuke wet om ook gewoon uit te mogen voeren, om uit te mogen denken, uit te mogen dokteren met alle partners die ook gewoon binnen onze gemeente aanwezig zijn. En dan is het tijd voor de vragen.
Dank u wel, meneer Leblanc. Nou, meneer Leblanc gaf het al aan. U heeft de gelegenheid om vragen te stellen. Dus ik ga eerst even kijken wie zou er vragen willen stellen. Ik zou zien, mevrouw De Vries, ga u van. Maar vast, stel u eerst de vraag en ik kijk meteen ook rond wie er meer vragen hebben.
Allereerst dank u wel voor deze mooie presentatie. Complimenten ook over inderdaad het hele proces. Ik heb eigenlijk alleen nog maar een vraag over Kansis. Kansis is een werkbedrijf. Hè, hebben die dan nu wel de expertise om mensen te helpen bij het integreren? Of gaat dat ook maar, go with the flow? En uit uw laatste woorden begrijp ik dat het eigenlijk geen standaardwerk of vaak geen standaardwerk is. Dat er heel veel flexibiliteit wordt gevraagd. Flexibiliteit kost ook tijd. Hebben jullie genoeg mensen daarvoor?
Meneer Leblanc.
We hebben Kansis gevraagd om die route uit te voeren, die Z-route uit die uitvoering te geven. En ze hebben ons echt een heel mooi plan neergelegd op basis waarvan zij zeggen, oké, en dit is wat we gaan doen. We gaan echt kijken naar de wens, de kennis, de kunde, maar vooral wat willen mensen zelf bereiken? Wat is het doel wat een inburgeraar uiteindelijk wil bereiken aan het eind van die rit? En dat is wel echt iets wat, daar hebben we best wel even voor gezeten om ook die wens goed over te kunnen brengen. En ook die wet ook terug te zien, of die wens ook terug te zien in het product wat zij ons hebben aangeboden. Dus er is echt wel gekeken naar, oké, wat kunnen ze buiten eigenlijk hun standaard, of hoe moet ik dat zeggen? Kijk, het is een werkbedrijf, maar ik denk dat dit een heel mooi voorbeeld is van het stuk sociale leerwerkbedrijf. Dit geeft het heel mooi aan wat we daarmee hebben kunnen bereiken. Ja.
Voorzitter,
mevrouw De Vries, gaat het over dit, over Kansis?
Ja.
Ja, oké.
Krijgt de raad ook inzicht in die afspraken die hij met Kansis, of u zegt ze hebben iets heel moois neergelegd. Krijgen wij dat ook nog gezien? Wordt dat gedeeld of blijft dat onder de pet?
Ja, Ik denk dat dit eerder een vraag is waar misschien de wethouder een antwoord op zou kunnen gaan geven. Maar dan stelde ik voor dat meneer Leblanc eerst eventjes de beantwoording van die andere twee vragen van u doet. Dat is goed dat u het even zegt, de bezetting. Wat de bezetting betreft, denk ik dat ik meneer Leblanc er niet aan zal houden om exact te vertellen hoeveel mensen erop zitten. En ik denk dat het voor ons als raadslid interessanter is om te weten of de organisatie de hoeveelheid werk wel of niet aan kan. Oké, nou ja, bezetting klinkt meer als hoeveel mensen werken eraan. Maar ja, als ze het aan kunnen, kunnen ze het aan. Ja, oké. Nee, oké, dan begrijpen we elkaar wat dat betreft. Meneer Leblanc.
Dat is wel een van de, nou, ik zal niet zeggen een groot een van de uitdagingen, maar die is er zeker. Het is omdat het lastig te voorspellen is qua aantallen van mensen die binnenkomen, kun je ook heel lastig daarin ook je bezetting en je formatie. Dus het is zeker een uitdaging. Het is een uitdaging en het is daar waar we kunnen kijken we wel verder vooruit. Maar het is wel een, het is op dit moment een gezond spanningsveld, zo moet ik het denk ik zeggen.
Misschien even de wethouder reageren op de vraag met betrekking tot de informatie over de afspraken met Kansis.
Ja, daar kan ik nu niet rechtstreeks iets op zeggen. Ik ga dat wel na van welke afspraken zouden we kunnen aangeven van nou ja, wat is nu precies de aanpak van Kansis, maar wat Pascal ook al aangaf, dat het ook wel een stukje maatwerk is. Dus dat, ja, dat is ook wel privacy gevoelig. Hè, van wat voor traject zet je per inburgeraar in. Dus wat we daarvan kunnen laten zien, daar kom ik later nog op terug.
Ik ga naar mevrouw Jaipal. U had ook
Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Leblanc, dank u wel voor de presentatie. Ik heb een vraag over de mensen die B1 niveau niet halen. Dan gaan ze voor het traject zelfredzaamheid, tot taal en Kansis. Hoe burgeren ze verder in? Want u stelde een vraag van wij hebben een gesprek met de mensen van wat is uiteindelijk het doel? Nou, uit ervaring kan ik u vertellen dat ze gaan voor het Nederlanderschap, hè, om uiteindelijk de Nederlandse nationaliteit te krijgen. Hoe verloopt dit traject? Dat is de eerste vraag.
Meneer Leblanc.
Op het moment dat iemand niet naar die B1-route gaat, is er altijd 800 uur taalonderwijs. En dat is eigenlijk wordt ingezet op een zo hoog mogelijk bereikend bereik. Vervolgens zijn er ook nog die 800 participatieuren, waarin je participatie, het meedoen in de samenleving eigenlijk het meest belangrijke is. Het allerhoogste doel wat bereikt zou kunnen worden, is betaald arbeid. En dat die zelfredzaamheid, dat stuk van die zelfredzaamheid, van die zetroute, die zit dus deels bij de taalschool, maar ook deels is die bij Kansis. Dus er wordt echt wel gericht op op die zelfredzaamheid, dus, hè, op een aantal dingen. Aan het eind van de zelfredzaamheidsroute is er ook altijd een gesprek. Maar we zijn net begonnen, dus het is zo lastig om die doorkijk naar 3 jaar nu te maken. Maar aan het eind, in feite is het zo dat aan het eind van de zetroute vindt er altijd een eindgesprek plaats van joh, waar ben je, waar sta je, wat kan je en heeft dat ook voldoende bereik en bereikt.
Dank u wel. Dat is fijn om te horen dat u die 800 uren opnoemt. Die uren wat ze daaraan besteed hebben, daarmee kunnen ze dus vrijstelling krijgen bij Duo. Klopt dat? Dat ze daarmee dan verder kunnen voor het uiteindelijke doel waarvoor ze hier zijn en waarvoor ze dus naturalisatieverzoek kunnen indienen.
Nee, Duo kent op dit moment geen, zoals in de oude wet wel zo was. Dan kon je bij, ik geloof, de inspanningsverplichting van 600 uur, dat was voldoende om vrijgesteld te worden. Die is er nu niet. Dus mensen moeten ook echt daadwerkelijk 800 uur maken in taalonderwijs.
En volgens mij 3 keer examen doen. En dan kunnen ze wel verder komen.
Er is alleen nog ontheffing mogelijk op basis van medische omstandigheden. maar niet meer op basis van de uren, de inspanningsverplichting uren en die drie keer examen. Dit was echt een onderdeel van de oude wet. Die is in de nieuwe wet, is die eruit.
U weet dat zeker, dat niet gealfabetiseerd zijn leidt tot ontheffing. Want het is wel belangrijk om de mensen op het juiste spoor te zetten en ze gewoon te vertellen wat ze moeten doen om verder te komen naar hun uiteindelijke doel.
Ik wil hem zeker voor u nazoeken, maar ik ga hem checken. Ik ga hem zeker checken, maar ik weet hem bijna zeker dat hij vanuit die 600 uur, dat die echt die ontheffing, die vrijstelling op basis van inspanningsverplichting, die is er vooralsnog. Ik ben voorzichtig, misschien moet ik die nuance wel even maken. Ik ben vooralsnog, is die er nu wel uit. Dus die is echt alleen nog die ontheffing op inspanning onder de oude wet. Mensen moeten echt 800 uur onderwijs maken.
Dank u wel, dan zie ik het antwoord tegemoet. Ik heb nog één vraag, voorzitter, als dat mag.
Ja, dat mag.
Oké, dank u wel. De gezinsmigranten, u gaf net in de staat aan dat die de grootste instroom zijn op dit moment. Wat hebben ze gedaan onder de oude wet 2013? Hebben ze stilgezeten? Wat is er daarmee gebeurd?
Gezinsmigranten onder de oude wet waren in principe, ja, moesten hun inburgeringsniveau halen. Maar de gemeente had alleen een betrokkenheid als het ging om het participatieverklaringstraject. En daarmee hield iedere verantwoording vanuit de gemeente in ieder geval zover op.
Mevrouw Djapuil,
laatste vraag.
Het lijkt alsof u toch nog wat wilt vragen.
Ja, dat verbaast me eigenlijk dat de gemeente daar verder geen controle op had. Werden ze gewoon helemaal vrijgelaten en hoefde de gemeente daar verder niet naar te kijken, om te kijken?
Nee, gezinsmigranten waren een volledige inburgering onder die oude wet was echt een verantwoordelijkheid waar de gemeente, ik zou bijna zeggen, geen enkele rol had, behalve participatieverklaringstraject.
Ik stel voor dat we de volgende gelegenheid geven die nog wat vragen wilde stellen. En ik zag dat meneer Van Hattem ook vragen wilde stellen. Gaat uw gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. En u ook bedankt voor de presentatie. U gaf aan dat qua verbetering knelpunten van de wet inburgering uit 2013, dat inburgeraars worden onvoldoende gestimuleerd om een zo hoog mogelijk taalniveau examen te doen. En u geeft aan dat A2 was en dat gaat nu naar B1. Wordt er wel nog steeds gestimuleerd om ook hoger dan dat te halen? Of is als het B1 is het goed en dan wordt daar verder niks over gedaan?
B1 is het minimale, eigenlijk het minimale. De minimale taal. Dus er wordt, nou, ik denk in veel gevallen hebben wij nu, zien we ook nu dat we terugkrijgen dat mensen doorgaan voor B2. Dus echt wel, het maximale wordt er eigenlijk uitgehaald om het hoogst mogelijke taalniveau te bereiken. Ja.
Gaan we door naar mevrouw Brands. Gaat u gang.
Dank u wel en bedankt ook voor de presentatie. Ik heb een aantal vragen, ook om het voor mezelf nou even ook te checken of ik het goed begrijp. Begrijp ik het goed dat kans is dus dat participatiedeel op zich neemt en dan voor iedereen die inburgert of alleen voor degene die zelfredzaamheidsroute volgen? Dat laatste.
Okay. Ja, alleen de Z-route. Alleen de Z-route, ja.
Oké, dank u wel. U zei dat gezinsmigranten niet gedwongen kunnen worden om taalonderwijs te volgen omdat zij het zelf moeten bekostigen. Is er zicht op in hoeverre ze hier gebruik van maken en worden ze ook gestimuleerd om dat wel te gaan doen en op welke manier gebeurt dat dan?
Een van de onderdelen in de hele verantwoordelijkheid die bij de gemeente ligt is het hebben van voortgangsgesprekken gedurende de 3 jaar die er zijn. Dus we hebben altijd een check van joh, wat doe je wel en wat doe je niet, zodat we in die voortgang ook wel weten wat er gebeurt. Het uiteindelijke doel is zorgen dat je ingeburgerd bent. Dus ja, we hebben wel zicht op wat er gebeurt gedurende, gedurende de 3 jaar die er komen gaan. Ja.
Dank u wel. En betekent dat dus ook dat zij ook dus wel gestimuleerd worden om dat te doen? Ja, hè? Ja, oké. Okay. Dat was het voor nu. Mogelijk komt er straks nog een vraag. Dank u wel.
Goed. Mevrouw van Galen, maakt u gebruik van de microfoon die daar staat? Ja.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoorde u zeggen over de gezinsmigranten inderdaad, dat dat een grotere uitdaging vormt dan de asielmigranten. En ik was benieuwd waar die grotere uitdaging in zit. Is dat alleen in aantallen of is dat ook in de, nou ja, de benodigde aandacht en zorg?
Nou, het zit hem vooral ook in de aantallen. Dat was de aantallen. En het is een benadering die we vanuit het werk, vanuit de uitvoering, bijvoorbeeld in die oude wet, waren we daar helemaal niet bij betrokken. En nu is het ineens een volle verantwoordelijkheid die ook berust bij de gemeente. Dus dat vergt echt wel een bepaalde omschakeling, ook van mijn collega's in de uitvoering. Van ook, oh, we moeten even aan een andere manier. Het is toch ook, het zijn veel mensen die die op een andere doelstelling hebben om in hun leven te bereiken. En dat zie je ook terug in de mensen die er komen. Die aan tafel komen.
Ja, aanvullende vraag. Kunt u een voorbeeld geven van hoe dat dan een ander doel zou kunnen zijn? He, want ik kan me voorstellen, mensen willen integreren in deze samenleving. En hoe verschilt dan dat doel van de asielzoekers van hun gezinsleden?
Ik denk dat het allermooiste voorbeeld is een meneer die, maar dan moet ik te veel op specifieke kenmerken ingaan, maar die was eigenlijk al zo goed als klaar met zijn inburgering. Die had alle, die hoefde alleen zijn examens nog maar te behalen en was al examen ready, examen klaar, had al zoveel dingen wel gedaan, had een 40-urige baan. Dus komen met hebben een iets andere insteek van waaruit ze wat hun vertrekpunt is. En dat zie je, op dit moment zijn er echt wel serieus ook wel heel veel mensen die vanuit het AZC binnenkomen, die aan onze gemeente gekoppeld worden en die gehuisvest worden, die ook al zeker ingeburgerd zijn, maar ik zie toch vooral bij gezinsmigranten dat net iets sneller gaat.
Ja, mevrouw Vergader, dat was hem. Ja? Oké. Meneer Weiland, ik zag dat u ook een vraag wilde stellen.
Ja, dat klopt. Bedankt voor de presentatie ook. Een van de grootste verschillen die we met 2013 en 2021 zien is de regierol die bij de gemeente ligt. En wat ik me afvroeg van, de eerste is gewoon wat is het verschil dat we daarin terugzien in de uitvoering? En daarnaast was ook een vraag die me opkwam is dat er zijn verschillende samenwerkingspartners die hebben programma's voorgesteld. Nou, daar op basis daarvan wordt een inburgersprogramma voor een individu samengesteld. Hoe zorgen jullie ervoor dat je daarop de regie ook houdt in die zin? Dat er een bepaalde reportage plaatsvindt, maar op basis waarvan worden ook weer beslissingen genomen in individuele gevallen? Of is dat dan altijd in samenspraak met de samenwerkingspartner?
Wilt u de eerste vraag nog een keer herhalen?
Ja, het verschil vooral tussen 2013 en 2021 in de regierol.
In die wet van 2013 was er geen regierol voor de gemeente. Nu ligt het doen van de brede intake, het vaststellen van het inburgingsplan, de uitvoering van de onderwijsroute, de voortgangsgesprekken. Laten we die vooral niet vergeten, want die zijn echt wel super van belang. Maar ook de check of dat de verplichte onderdelen als participatieverklaring en de module arbeidsmarkt, of die ook daadwerkelijk gevolgd worden. Dus er is heel veel meer werk op ons afgekomen naast bijvoorbeeld een, als we kijken naar asielmigranten, naast het verstrekken van een uitkering. Dus er is in die uitvoering echt wel substantieel veel meer, buiten ook veel andere kennis, maar veel meer op ons afgekomen dan dat. Uw tweede vraag is, ja, wij hebben onze voortgangsgesprekken, dus we zien in eerste instantie wat de voortgang is van een inburgeraar, dat is één. Maar ook zeker hebben we voldoende contact met de samenwerkingspartners. Ik kan zeker wel zeggen, per kwartaal is er sowieso een evaluatie van hoe loopt het, hoe gaat het, zijn er dingen die we moeten bijschaven. Ook omdat we zo'nzelfde cyclus ook vanuit het Rijk vaak zien, is dat er toch weer andere inzichten zijn of bijgeschaafd wordt vanuit VNG of een U16-verband. Dus er gebeurt heel veel, er is heel veel dynamiek in op dit vlak.
En die snap ik. En dan misschien toch nog een vervolgvraag, want het specialisme, de kennis van de uitvoeringsprogramma's, die ligt bij de samenwerkingsorganisaties. Jullie krijgen die terugkoppeling in middel van die voortgangsgesprekken en het traject dat daarin zit dan. Hoe worden beslissingen genomen daarin in gevallen als dat inburgering niet helemaal loopt zoals het zou moeten gaan? Is de regierol dan vooral, probeer te begrijpen, ligt die dan vooral in een stukje advies vanuit de samenwerkingsorganisaties en op basis daarvan maken jullie een beslissing? Of is dat dan ook van als gemeente bepalen we, moet een andere weg nu ingaan en de samenwerkingsorganisatie moet die uitvoeren?
Nee, we staan juist open voor de input die vanuit samenwerkingsorganisaties komt. Dus het is absoluut. De kennis op dit vlak is zo nieuw en zo vers dat we eigenlijk voor alle inzichten vanuit alle oogpunten willen kijken naar wat is nou zo, hoe kunnen we nou zoveel mogelijk ook dat maatwerk, vooral dat maatwerk voor elkaar krijgen om deze doelgroep, deze groep mensen ook gewoon zo goed, ik zou bijna zeggen snel mogelijk ook gewoon ingeburgerd te laten zijn in onze maatschappij.
Ja, wil nog een vraag stellen?
Kan. Ja, nog één. Want u gaf aan het einde aan, dat vond ik ook een interessante, dat u aangaf dat Syrië en Afghanistan, dat zijn de twee grootste groepen. En dat daar dan het programma op een bepaalde manier ook op afgestemd wordt. Ik zat even te zoeken hoe ik die moest begrijpen. Want is dat dan dat. Ik was even benieuwd wat u daarmee bedoelde.
Sowieso taalkundig, hè? Dus we zoeken ook wel partners die Afghaans spreken, maar ook de Arabisch sprekende. Dus je gaat wel ook op zoek naar specifieke kenmerken, ook in dat opzicht, hè, het maatwerk. Dus je zoekt in de samenwerkingspartners, maar ook bijvoorbeeld bij collega's, wie is nou degene die ons daar het best over zou kunnen informeren. Dat je ook voor die doelgroep, het zijn twee best wel grote groepen die ook aan onze gemeente gekoppeld zijn, die we terugzien ook weer in andere overzichten. Dus we kijken voor iedereen naar maatwerk, maar dit zijn de twee grootste groepen, dus daar kun je ook wat specifieker en wat makkelijker je aanpassen.
Ik kom zo meteen bij u, meneer Van Dijk. Ik ga alleen eventjes een kleine winstwaarschuwing doen. Het is inmiddels 7:15 en de verleiding zou kunnen zijn van we hebben toch de hele avond. Ik wil u er graag aan houden dat we uiterlijk 8:30 klaar zijn. Dus realiseert u zich nog even of er toch nog dingen zijn die u zou willen vragen. En laat u mij dat dan weten, want anders dan heb ik de indruk dat naar meneer Van Dijk de vragen zijn gesteld die we willen stellen. Meneer Van Dijk.
Dank u wel, voorzitter. Bedankt ook inderdaad voor de uitleg. De regie ligt bij de gemeente, de verantwoordelijkheid ligt bij de inburgeraar. Ik vind het mooi om te horen dat er heel veel maatwerk geleverd wordt, want uiteindelijk is niemand hetzelfde. Ik vraag me af, stel nou dat het ondanks uitnodigingen ik neem aan dat het per brief gaat, misschien per telefoon, en mensen zijn slecht in beeld of moeilijk in beweging te krijgen. Zijn er motiverende of drang of dwang manieren vanuit de gemeente om mensen meer beweging te krijgen?
In eerste instantie gaan we altijd voor het gesprek. Hè, wat is de situatie? Daarin collega's zijn ook wel echt op de hoogte van de problematiek die bij en ieder speelt. We kijken naar wat is de impact van ook een vluchtverhaal. Dus we kijken veel meer eigenlijk in eerste instantie vanuit die brede intake van wat zou er aan de hand kunnen zijn. Dan komt er altijd nog een... We hebben een aantal escapes ingebouwd als het gaat om, we gaan niet na één brief, nee, er komt een tweede brief. En misschien is het slim, onverstandig om toch ook eens even als collega wel langs te gaan. Wat speelt er een maatschappelijke organisatie? Wat hebben jullie opgepikt uit het gezin of uit deze situatie? Voordat we echt uiteindelijk, dan komen we toch wel op een boete, maar ook voordat die boete opgelegd wordt, hebben we altijd nog een hoor- en een wederhoor gesprek. Dus voordat we uiteindelijk tot die boete uiteindelijk komen, hebben we al heel veel wel al van tevoren gedaan. Dat is echt wel vanuit, en dat is ook iets wat we met elkaar voor ogen hebben, is het slim vertrouwen. We kijken naar wat is de situatie, wat is de achtergrond van iemand. En wat speelt er voordat we uiteindelijk eigenlijk naar een eventuele sanctiemogelijkheid gaan? Dus we gaan niet zomaar. Maar uiteindelijk, het zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen dat het een situatie is waarin je gewoon evident heel duidelijk is. Dan rest ons niets anders dan inderdaad een boete op te leggen.
Die route snap ik, wordt daarbij, of is er beleid dat daarbij ook ketenspartners zoals Tim Zichtsvecht of andere maatschappelijke hulporganisaties worden betrokken om te kijken, hoe kun je die mensen toch bereiken en om zo goed mogelijk beeld te krijgen van de situatie?
In dit geval is bijvoorbeeld Moments is een hele belangrijke partner, omdat die vaak als eerste al bij een inburgeraar betrokken zijn. Dus die worden echt meegenomen in van, wat zien jullie in dit huishouden of met betrekking tot deze meneer of mevrouw? Ja.
Dank u wel.
Goed, ik heb onder het beantwoorden van deze laatste vraag gedurig rondgekeken. Ik zag niet zo heel veel signalen meer, maar ik zie nu ineens wel twee signalen. Nou, mevrouw de Vries.
Ja, ik werd even getriggerd door het woord vluchtverhaal, wat u vertelde, Syrië en Afghanistan. Dat de mensen die daar vandaan komen, die kunnen natuurlijk flink getraumatiseerd zijn. In hoeverre speelt dat een rol met het rekening houden met, als je een ernstig trauma hebt, dan kun je niet veel. Of is het zo dat als ze eenmaal bij ons in de gemeente komen, dat deel al gebeurd is? Dat verwerken van dat trauma.
Die vind ik lastig te beantwoorden. We zien juist dat in het AZC gebeurt heel veel. Maar op het moment dat we, en we hebben echt een aantal ervaringen, op het moment dat mensen ergens thuiskomen, zo zou ik het eigenlijk misschien wel mogen zeggen, dat dan juist de problematiek begint te spelen. En dat maakt het, dat is een van de, dat is ook zeker wel een uitdaging om de juiste zorg, de juiste mensen, het juiste te doen voor iemand om zo goed mogelijk met het vluchtverhaal om te kunnen gaan. Dus het is zeker niet gezegd dat op het moment dat iemand thuiskomt in zijn gemeente of zijn of haar gemeente, dat het dan ook klaar is. Eerder zou ik bijna zeggen, dan begint het juist. En dat is echt, dat is soms pittig. Dat is echt pittig, ja.
Mevrouw Jaipal, u had ook een vraag.
Ja, dank u wel. Wij hebben als fractie in een commissievergadering onze zorgen geuit als het gaat om de communicatie, de vindbaarheid van de informatie, de taal die gebruikt wordt. Om de informatie over te brengen naar de mensen, dat echt heel belangrijk is om dat goed op orde te hebben, omdat er natuurlijk ook een boete eraan kan vastzetten als zij bijvoorbeeld de informatie niet goed hebben begrepen. Dus het verzoek aan de wethouder is om daar extra aandacht voor te vragen en ook gewoon de dingen zo makkelijk, duidelijk mogelijk op de website te zetten. Maar ook goed te kijken naar de vindbaarheid van, want ik heb zelf zitten googelen. Ik denk, ja, als je kijkt naar onze website, dan vind ik het gewoon heel lastig. Als je kijkt naar de website van de gemeente Utrecht, is misschien ook handig om daar naar te kijken hoe zij de informatie ontsloten hebben. Dus dat is een verzoek aan de wethouder om daar aandacht voor te vragen. Dank u wel.
Ik stel de wethouder in de gelegenheid om daar kort even op te reageren.
Ik zal nagaan hoe het op de website hierover gecommuniceerd wordt. En wat ik ook weet is dat degene die ingaan burgeren, die worden natuurlijk ook benaderd vanuit de gemeente al. Hè. Ze hebben daar de website niet direct voor nodig. Maar ik zal een check doen.
Goed, ook gedurende deze ronde heb ik nog even rondgekeken en kom ik tot de conclusie dat de commissieleden eigenlijk verder geen vragen hebben. En dat volgens mij betekent dat we aan de eis voldaan hebben die we op de agenda hebben gesteld, namelijk dat we de organisatie in de gelegenheid zouden stellen om u te informeren over inburgering en u in de gelegenheid zou worden gesteld om daarover vragen te stellen. Dat hebben we gedaan. Een bijkomend voordeeltje is dat we het ook nog binnen de afgesproken tijd gedaan hebben. Maar dat betekent wel dat we daarmee zijn gekomen aan het eind van deze commissievergadering. En ga ik u hartelijk danken voor uw aanwezigheid. En voor zometeen wel thuis. Dank u wel.